En wij gaan inmiddels door naar Filippenzen 3, waar roeping genoemd wordt in vers 14. Filippenzen 3, vers 14, waar de apostel Paulus zijn eigen situatie beschrijft en zijn eigen motieven. Als hij zegt in vers 14, maar één ding doe ik, en dat doe ik zou je weg moeten laten, omdat het in het Grieks niet staat, maar één ding. Vergeten hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. En dat is dan ongeveer het besluit van Paulus' eigen motivering. Paulus verklaart namelijk waar hij zelf mee bezig is. Hij had al een klein getuigenis gegeven in Galaten 1, dat hebben we gelezen, maar hier in Filippenzen 3... daar krijgen we nog een veel uitgebreider beschrijving van Paulus doen en laten. Waarbij hij uitgebreid uiteenzet vanaf bijvoorbeeld vers 4. Wie hij is van nature, maar hij doet het niet om zich op de borst te slaan, maar in tegendeel, hij vertelt wie hij van nature is, maar hij zegt eigenlijk wat hij heeft opgegeven dus. Want wat men van nature is, moet men opgeven. En dat is wat de apostel Paulus hier ook vertelt. Hij zegt, ik heb reden om in het vlees, de oude mens dus, ik heb reden om in het vlees te betrouwen, meer dan menig andere, want ik ben besneden van 8e dagen, vers 5, uit het geslacht van Israël, uit de stam van Benjamin, Hebreër uit de Hebreër, naar de wet een Farizeer, naar de ijver en vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk, maar hetgeen mij gewin was, want deze dingen worden als gewin, als voordeel beschouwd, dat heb ik om Christus wil, ter wille van Christus dus, heb ik om Christus wil schade geacht. En hij herhaalt het nog eens een keer. Ja, gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn.
Ja, dat doen wij ook, hoor.
We hebben voor niet zoveel dingen respect meer, hè? We achten het allemaal schade. We lachen er ook om, natuurlijk. Maar het blijft natuurlijk schade, dient verder tot niks. Ik acht alle dingen schade te zijn, terwille van of om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heer. En dat hij me een beetje kent, blijkt wel. Want anders had hij hem wel genoemd Heere Jezus Christus. Maar hij kent hem en daarom zegt hij Christus Jezus mijn Heer. Hij zet de naam Christus voorop, want hij weet dat dat het belangrijkste is. Christus is immers de titel van hem die opgewekt is uit de dood, en die verhoogd is uitermate tot de uiterste maat, en die gezeten is aan de rechterhand Gods. Deze woorden ontleen ik gewoon aan de bladzijde ernaast. Hè? Dat is Filippenzen 2, waar dat staat over Christus. Dat hij gehoorzaam is geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. En dan vers 9 van hoofdstuk 2. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. En heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is. Ziet, hij is dus geroepen. Want hij wordt genoemd, het woord staat hier niet, maar het gaat om dezelfde dingen. Hij wordt genoemd bij een naam. Maar hetzelfde woord, hè? Hij wordt geroepen bij een naam. Hij heeft een naam gekregen, boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie, dergenen die in de hemel en op de aarde en onder de aarde zijn, enzovoorts. Nou, die Christus, die kent de apostel Paulus. En dat ten koste van wat hij is of was naar het vlees. Dat is wat er staat in Filippenzen 3. Ik acht al die dingen schade om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heer. Dat is ook wat we lazen in Efeze 1 daarstraks. Dat we die geest zouden ontvangen, de openbaring van kennis van hem, opdat wij zouden weten welke zij de hoop van zijn roeping, enzovoorts. Wie hij is, wat zijn erfenis is, De kracht die in hem werkt, enzovoorts. Dat staat hier ook. Om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heer. Om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb. En acht die drek te zijn, dat vind ik altijd zo'n mooi net woord voor iets wat helemaal niet netjes is, hè. Ik acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. Dat is toch een goede ruil, zou ik zeggen. Hè? Wat hij opgeeft, dat is niet zoveel bijzonders. Dingen van de mens. Je kunt zeggen, het is heel wat. Als je bent als Paulus besneden in 8e dagen uit het geslacht van Israël, de stam van Benjamin, Hebreeën uit Hebreeën, en de wet de fariseeën, ijverig en onberispelijk en rechtvaardig enzovoort. Ja, en dat eindigt altijd met de wat laconieke kreet van, maar de dood ga je toch. Hè? En dan maakt mensen altijd bezwaar tegen. Ze vinden dat lomp, zo'n uitspraak, maar dat is gewoon de waarheid natuurlijk. Wat je ook bent, je zult het af moeten leggen. Paulus zegt, het is openbaar dat wij arm of leeg of naakt, zonder bezittingen, de wereld ingekomen zijn. We hebben aan de wereld ook niks toegebracht. Het is dan openbaar dat we ook uit de wereld niks mee kunnen nemen. Zodat al deze dingen die we in ons leven verworven hebben, die zijn alleen van belang hooguit terwijl wij leven. Maar het is ook openbaar dat dat maar een zeer korte tijd is. Ik dacht dat we daarover eens zijn. Het is in elk geval te kort. Hè? Nou goed, daar gaat het nou om. En ons wordt een alternatief geboden. Wij kunnen ons namelijk in het leven iets verwerven wat niet ophoudt wanneer we dit leven verliezen. En dat is het leven van Christus, want dat verlies je namelijk nooit. En daartoe zijn wij geroepen om hem te leren kennen. En dat is een kennis die inderdaad niet verloren gaat. Misschien dat we daar dan volgende Bijbelstudiedag nog over zullen hebben. Broeder Klaas Boesma vroeg me straks, wat is het onderwerp van de volgende Bijbelstudiedag? Toen zei ik meteen, hel en verdoemenis. Maar, want dat is eigenlijk het onderwerp, maar dat klinkt zo raar. Dus nou noemen we het maar de dood en het dodenrijk enzovoorts. Maar misschien is het daarmee toch redelijk goed gezegd. Hè? Het gaat erom wat de dood inhoudt. En wat we daarheen eigenlijk meenemen, of wat daar eigenlijk naartoe gaat. En wat komt er eventueel weer uit, enzovoorts. Hè? Wat zijn de vergankelijke dingen en wat zijn de onvergankelijke dingen? Als je dat een keer door hebt, dan weet je ook hoe je leven ingericht zou moeten zijn. Want dan weet je waar de prioriteiten liggen. En de prioriteiten liggen uiteraard bij het kennen van Christus, omdat dat kennis is van het enige onvergankelijke wat er bestaat. Namelijk het leven van Christus of gewoon de goddelijke natuur. En het kennen van die natuur, het kennen van dat leven, wel, dat is onvergankelijk uiteraard. En dat is het beste waar je leven mee kunt vullen. Maar dat hoef ik u waarschijnlijk al niet meer te vertellen. Nou, ik acht dus al deze dingen drek te zijn omdat ik Christus mogen gewinnen en versnegen en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Dit is niet rechtvaardigheid van mensen, maar het is rechtvaardigheid die zelfs een oorsprong vindt in God zelf. En die tot ons komt door het geloof van Jezus Christus. Ik kan het nou niet verder uitleggen, maar voor sommigen is het denk ik toch wel duidelijk, omdat het een bekend Bijbels gegeven is. Ik ga dan dus verder met vers 10. Opdat ik hem kennen, want daar is de apostel op gericht. Opdat ik hem kennen, namelijk de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Het punt is gewoon dat als men Christus leert kennen, leert men zijn leven kennen, zijn wezen kennen. En dat leven of het wezen van Christus heeft alles te maken met lijden, dood en opstanding. En als wij deel krijgen aan Christus, hebben we deel aan zijn lijden, zijn sterven, zijn begrafenis, zijn opstanding. en vervolgens zijn leven en verheerlijking. Nou, dat is een kennis die de apostel zou willen opdoen, in de bedoeling dat die kracht, weet u nog, Efeze 1, dat die kracht die bij God werkte in Christus, toen hij hem uit de dood heeft opgewekt, dat die kracht ook in hem, in Paulus zou werken, ook in de praktijk. Dat betekent, wat zo noemt hij dat, dat hij ook zelf zou komen, enigszins althans, tot de, en dat staat er letterlijk, tot de uitopstanding uit de doden. Ik ga de term nou niet verklaren, dat is nou mijn taak niet. Maar in ieder geval kan ik zeggen dat het erom gaat dat het leven van de opgewekte Christus tot uitdrukking zou komen in het leven van Paulus. Want als Paulus gewoon zou blijven wat hij altijd was en daarin zou roemen, namelijk besteden zijn achtste dagen uit het geslacht van Israël en de stam van Benjamin, Hebreeën uit de Hebreeën naar de wet van Farizeeën enzovoorts, wel dan zou daarin nooit de opstandingskracht van Christus tot uitdrukking komen. Integendeel, dat zou het in de weg staan. Zolang een mens geadverteerd wordt bij wat hij van nature is en door zijn eigen inspanningen is, is daar geen ruimte voor de openbaring van Christus. Ik durf niet duidelijker te worden nu. Dat moet persoonlijk worden, kan ik beter niet doen. Hè? Maar zolang men bekendgemaakt wordt onder wat men van nature is, door eigen inspanningen, door studie desnoods of wat dan ook, door de eigen carrière die men gemaakt heeft, is daar geen ruimte voor de openbaring van Christus. Snap je wel? Want ruimte voor openbaring van Christus is alleen waar de oude mens niets meer is. Nou, daar gaat het hier om. En pas als men niets meer is, dan kan die opstandingskracht van Christus werken in de gelovigen. Opdat de uitnemendheid der kracht zijn niet uit ons, maar uit God. Nou, dat is wat hier staat. Paulus zegt, ik heb het allemaal overboord gegooid, ik wil er niks mee te maken hebben. Ben zij in de tijd, ik heb allemaal boeken verbrand enzovoorts. Hij zegt, ik heb er nou al een beetje spijt van, maar... Ja, maar het heeft toch zijn functie gehad. Het is een kwestie, een demonstratieve, symbolische daad van het opgeven van wat men door eigen inspanningen geworden is. Maar hij heeft opgegeven en dat was het dan. En opnieuw begonnen. Omdat de kracht zij uit God. Nou, dat is de gedachte. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. En toen Abraham zover was... en uit zijn land en uit zijn maatschap was en bovendien verstorven was, toen kwam hij enigszins, in zekere zin betekent dat, tot de uitopstanding uit de doden, want toen werd Isaac verwekt en geboren. En toen werd de belofte, in zekere zin althans, aan Abraham vervuld. Nou, zo is het. En van Paulus staat dat hij van de moederschoot aan, we hebben het net gelezen, maar ik ben er niet op ingegaan, dat hij van die moederschoot aan door God was afgezonderd. En toch ging hij altijd de verkeerde weg, dezezelfde Paulus. Waarom? Wel, hij zou net zo lang tekeer gaan tot zijn benzine of was, bij wijze van spreken. Maar dat is een beeld wat iedereen begrijpt. Totdat hij aan het eind van zijn eigen gekozen weg gekomen was, die sowieso doodliep. En toen hij een keer daar gekomen was, toen kon de Heer hem gebruiken. En deze fanatieke, ijverige man, die vervolger, zal ik maar zeggen ook, die werd door God in zijn nekvel gegrepen en apart gezet, werd blind gemaakt en kon geen stap gaan zonder zich te laten leiden. En hij werd ergens apart gezet, ver buiten die gemeenschap en die traditie van die fariseeën, zal ik maar zeggen, waarin hij thuis hoorde. En begrijp me goed, dit soort tradities, die betekenen in een woestijn hoegenaamd niks. Ze mogen dan in onze Nederlandse maatschappij wel betekenen. Maar zodra je in de woestijn terechtkomt, betekent geen enkele opvatting, geen enkele wereldbeschouwing meer wat. Paulus heeft het los moeten laten. En toen hij alles kwijt was en daarin zijn eentje zat als een vergeten man in de woestijn van Arabië, want zo staat het in Galaten 1, toen kon God hem gebruiken. En toen werd hij nog niet naar Jeruzalem gestuurd binnen de legerplaats, maar hij is er altijd buiten gebleven. Nou, en zo hoort het ook. Dat was het. En dat is wat hij hier ook zegt. En waarvan hij hier, maar ook in Galaten 1, verantwoording aflegt. opdat de kracht van Christus, dat is dus de kracht die God werkte in Christus toen hij hem uit de dood heeft opgewekt, opdat die kracht in hem zou werken. En Paulus zegt, nou, dat heb ik nog niet verkregen, hoor. Want daar ben ik nog lang niet, eigenlijk. Hij zegt, maar ik jag ernaar. Nou, dat is de verantwoordelijkheid van de gelovigen. Om daarnaar te jagen, vers 12. Niet dat ik het alreede gekregen heb of alreede volmaakt ben. Hij jaagde er niet naar om de wet te volbrengen. Integendeel, hij had juist de wetten al wat erbij hoorde opgegeven om Christus te kunnen gewinnen. Zie? Hij jaagde naar die opstandingskracht van Christus. Die zou werken in zijn zwakheid. En hij zegt, nou, dat heb ik nog niet verkregen. Dat kan in ieder geval nog beter, want dat betekent het. Hij zegt, maar onze verantwoordelijkheid is om daarna te jagen. Ik jag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen, staat niet geroepen, maar het is natuurlijk toch hetzelfde, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben, op de weg naar Damascus namelijk. Hij is gegrepen, wel in Galaten stond, om gelijk te worden aan het lijden van Christus, opdat God zijn Zoon in hem zou openbaren. Daartoe was hij gegrepen. En hier staat, ik ben gegrepen om deze opstandingskracht van Christus te openbaren, opdat die kracht in mij zou werken. Nou, dat was zijn roeping. En dan zegt hij, broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik. Maar hij weet wat hij doet, hij jaagt ernaar, stond in vers 12. En hier zegt hij hoe, hij zegt, één ding doe ik, vergetend hetgeen achter is. Want een jager moet natuurlijk niet bezig blijven met wat achter hem is. Hè? Als het gaat om een drijfjacht, moet je weten wat voor is, daar moet zijn aandacht op gericht zijn. Het is een rare gewoonte van tegenwoordig mensen altijd maar achterom kijken. Dat noemt men evalueren, ik weet niet wat het is, maar evalueren, alsof men de gedane zaken alsnog kan keren. Maar zoals bekend nemen gedane zaken geen keer, dus het is tijdverspilling om je daarmee bezig te houden. Dat is niet alleen dit vers. Er staat in ieder die zijn hand aan de ploeg slaat en achterom kijkt, is ongeschikt voor het koninkrijk gods. Of zoiets, ik weet niet of ik het helemaal correct geciteerd heb, maar zoiets is het. Dat is wat Paulus zo zegt, vergeet en denk geen achter is. Wat ligt achter ons? Want dat is die dood. Dat wat wij waren in het verleden. Dat is de zwakheid van de natuurlijke mens. Dat is vlees. En eventueel is dat de wet. We moeten het vergeten. Weet je nog? Wij kennen iemand. Nou, die was niet bepaald aan het ploegen. Maar ze keek wel achterom. En ze kwam geen stap meer verder. Ze is nooit meer verder gekomen dan waar ze was. Ze heeft er nog jaren gestaan, schijnt het zelfs. Ja, daar kan je het zout in de pap niet mee verdienen. Ja, eens kijken wie er op de zondagschool geweest is. Nou, valt wel mee, toch wel, ja. Goed. Nou, goed, je moet dus vergeten dat geen achter is staten. Abraham die moest niet terugverlangen naar Ur der Chaldeeën en Israël moest niet terugverlangen naar de vleespot in Egypte en de vrouw van Lot moest niet terugverlangen naar Sodom en zo kennen we er nog een paar. Maar ik neem maar even de belangrijkste. En wij net zo goed worden niet verondersteld achterom te kijken om te zien hoe wat we nou achter ons laten. Integendeel, wij hebben slechts toekomst. Een natuurlijk mens, dat is iemand die naarmate hij ouder wordt steeds meer achterom kijkt. Dat is zijn oude natuur. Dat is om de eenvoudige reden dat het meest van zijn bezittingen op den duur ligt in het verleden. Of beter gezegd, het meeste van wat hij had. Hij heeft het op moeten geven, het ligt achter hem. En van de toekomst heeft hij steeds minder te verwachten, om begrijpelijke redenen. Hè? Dat is een kwestie van tijd. Maar bij een wedergeboren mens ligt dat aan de zon. Hij heeft altijd het grootste gedeelte van zijn leven nog voor zich. Dat blijft ook zo trouwens. Dus hij blijft zich richten naar hetgeen voor is. Dat is wat jongelui doen. En dat is wat een gelovige zijn leven lang blijft doen. Vergeten hetgeen achter is en uitstrekkende naar hetgeen voor is. Veel jongelui die lachen zelfs om dingen die ze een jaar geleden nog zeiden of dachten. Vinden dat nu kinderachtig. Generen zich ervoor, doen het ook niet meer zo. Weet je wel, dat is zo kinderachtig en zo. Nou, dus zo moet de gelovige ook ongeveer zijn. Hij moet afstand kunnen nemen en zeggen, nee, we gaan verder naar voren. We hebben veel gefaald in het verleden. Dat blijft waarschijnlijk ook nog zo, maar dat doet er niet toe. We strekken ons uit naar hetgeen voor is, want daartoe zijn we geroepen. Nou, één ding doe ik dus. Vergeten hetgeen achter is en strekken mij tot hetgeen voor is. Jaag ik naar het wit, dat is uiteraard het doelwit, want zo heet dat. Dat is de witte vlek midden in de roos waarin geschoten dient te worden, of die geraakt dient te worden. Dus wat beeld uit de sport natuurlijk. Maar ik jaag naar het wit, want wanneer men dat doelwit raakt, wanneer men dat einddoel bereikt, dan ontvangt men een prijs. Uiteraard. Zo gaat het in de sport. Men ontvangt een prijs. En die prijs is de prijs die beschikbaar gesteld wordt, of die afkomstig is van de roeping Gods. Het is een prijs der roeping Gods. Want die prijs ging het om. Daartoe zijn wij geroepen om die overwinning te behalen. De overwinning is dan dat de opstandingskracht van Christus in ons leven inderdaad tot uitdrukking komt. Niet dat wij dus dingen doen dankzij onze eigen inspanningen, maar dat er dingen in ons leven gebeuren ondanks onszelf. Maar voortkomend uit de genade van God. Dat is volkomen tegengesteld aan een leven onder de wet overigens. Nou, die prijs, daar strekt de apostel zich naar uit. Een prijs die voortkomt uit de roeping Gods. En het is een roeping die van boven is, uiteraard. Want het is God die roept. Het is een roeping vanuit de hemel zelf. En als er staat dat de roeping van boven komt of uit de hemel komt, dan betekent het uiteraard dat men daarheen geroepen wordt. En dat is inderdaad voor ons in deze bedeling zeker waar. Onze roeping is niet alleen vanuit de hemel, onze roeping is ook naar de hemel toe. Want hoe dan ook, wanneer wij deze prijs eventueel ontvangen, dan zal dat uiteraard zijn niet op aarde, maar in de hemel. Want daartoe zijn we geroepen. En dan staat er nog bij, in Christus Jezus. Ja, dat weten we natuurlijk al lang, maar je zou het eens mogen vergeten, hè? Wij hebben deel aan die roeping omdat wij in Christus zijn. Let wel, dit gaat niet om dat wij in Christus zouden komen. Dit gaat er niet om dat wij behouden zouden worden. Maar het gaat erom dat wij die behouden zijn. Wij die het leven van Christus hebben ontvangen. Wij die deel hebben aan die roeping. Dat we ook die prijs zouden ontvangen. Ik hoop dat u nu het verschil ziet. Je kunt een kind van God zijn, maar het is nog maar de vraag of je zoon van God wordt, of je als zoon wordt aangesteld, als het zover is. Je kunt wel geroepen zijn, maar de vraag is of je ook inderdaad die prijs ontvangt. En dat Paulus een geroepen apostel was, dat is een duidelijke zaak. Maar dan gaat hij op zijn lauweren rusten, maar dan zegt hij, nee, nou moet ik er juist naar jagen. Dat is juist de reden voor dit, dat ik mij uitstrek naar die prijs om die te ontvangen. En dat is ook wat hij op vele andere plaatsen zo onder woorden brengt. En dat is de consequentie van de roeping van de gelovigen. Hij is geroepen uit een oude wereld. Hij is geroepen om daarna het beeld van Gods zoon gelijkvormig te worden. Hij heeft deel aan die roeping. Van hem wordt verwacht dat hij wandelt in overeenstemming met die roeping, in alle ootmoedigheid, nederigheid, langmoedigheid en hoe het allemaal maar staat in Efeze 1. En dat is niks anders als het zich uitstrekken naar de prijs der roeping Gods die van boven is. Het is precies hetzelfde. Natuurlijk zijn het andere woorden, maar het is precies dezelfde gerichtheid. Een gerichtheid niet tot werk hier op aarde, niet om hier in deze wereld iets tot stand te brengen, maar het is een gerichtheid op Christus, opdat hij gestalte zou krijgen in ons leven. En dan moet ik er weer wat bij zeggen, voor het geval ik het nou nog vergeet om te zeggen. Het is dus niet zo dat wij geroepen zijn om Christus gestalte te geven in het leven van anderen. Mag je rustig even over nadenken. Onze roeping is niet om anderen zodanig te veranderen dat ze waardige kinderen van God worden. Dat is belangrijk, hoor. Ja. Ook dat wat we doen in dienst van de Heer, wat het dan ook mogen zijn, daar heb ik het nou niet over. Maar dat wat wij doen in dienst van de Heer is niet in de eerste plaats tot opbouw van onze medegelovigen, maar is in de eerste plaats tot opbouw van ons eigen persoonlijk nieuwe leven. Ja, geestelijk leven bedoel ik, maar bedoel, het is gewoon tot opbouw van het leven van Christus in ons. Opdat we zouden groeien in het geloof. Omdat we onze verwachting zouden stellen niet op onszelf, maar op hem. Waarom gaat er ook zoveel mis wanneer gelovigen de Heer dienen? En ook in het werk voor de Heer. Want er gaan dingen in verkeerd. Kunnen we zo vaststellen. Dat het fout uitpakt. Doen we het dan niet goed? Ach, daar moet je niet druk over maken. Je moet het ook vergeten trouwens, want het ligt inmiddels achter je. Maar God gebruikt het opdat wij sterk zouden worden. Waarom had Paulus zoveel tegenstand van die Corinthiërs? Zou het niet veel nuttiger geweest zijn als Paulus overal goed ingang gevonden had voor zijn woord enzovoorts? Maar hij had het niet. Waarom had hij zoveel tegenstand? Wel, omdat het was niet tot het opbouw van die gemeente primair, maar het was tot het opbouw van Paulus zelf. God wilde zijn zoon in Paulus openbaren. En met de Heer was het al niet anders. En dus was het bij Paulus ook niet anders. Hij ontmoette vijandschap en hij werd veracht en hij werd zelfs alleen gelaten. Dat is wat met hem gebeurde. En dan kun je zeggen, wat jammer, heeft Paulus het niet goed aangepakt, is zijn bediening toch een mislukking geworden. Maar het antwoord is nee, het is niet een mislukking, want dat is precies Gods doel geweest met Paulus. Ja, het werkt wat anders dan bij ons, dan bij gewoon mensen natuurlijk. Maar in de Bijbel werkt dat zo. Waarom, dat heb ik al gezegd natuurlijk, maar waarom liet de Heer Paulus dan zoveel jaren op het verkeerde spoor lopen? Wel, omdat het in overeenstemming was met Gods plan met deze man. En Gods plan was niet dat Paulus carrière zou maken, voor de goede dingen zou strijden enzovoort. Gods plan was dat Paulus Christus zou openbaren in zijn leven. En daartoe was het noodzakelijk dat hij eerst de weg van de normale, van de natuurlijke mens zou gaan en zou zien dat die weg tot niets leidt, opdat hij vervolgens nooit meer in gevaar zou komen dat hij alsnog die weg zou gaan. Dat is heel eenvoudig. De man wist waar hij van verlost was. Hij zou nooit weer op verleiding komen om alsnog die weg van wetticisme enzovoorts weer in te gaan. Nou, daar gaat het maar om. Zie, en zo zijn er ook in het leven van de gelovigen heel wat dingen die wij ook naar geestelijke normen beschouwen als een mislukking, maar wij weten dat God ook die dingen mede gebruikt ten goede, omdat het niet in de eerste plaats gaat om de bekering van de wereld en om de verspreiding van het woord van God hier op aarde of op de opbouw van de plaatselijke gemeenten, maar het gaat om de opbouw, de geestelijke groei, niet de fysieke groei, maar om de geestelijke groei van de individuele gelovigen. Want op slotverrekening wordt die gemeente samengesteld uit individuele gelovigen. Het gaat nooit om het collectief. Het gaat om die individuele mensen met wie God werkt, met wie hij een plan heeft. En zij vormen samen die gemeente. En ik zeg, wij hebben als verantwoordelijkheid om God de ruimte te geven, daarom in ons persoonlijk leven uiteraard, maar uiteraard ook in het leven van onze broeders en zusters, opdat hij met hen zijn weg en niet de onze zou gaan. Want dan kun je zeggen wat je wil, maar stel nou, we hebben die gedachte van als onze plaatselijke gemeente nou maar goed groot wordt, dus dat wordt een mooi getuigenis voor het hele dorp. Hè? Ja. Nou, dat is dan wel een erg groot misverstand, want het christendom is inderdaad geworden een van de grote wereldgodsdiensten en wat voor een getuigenis gaat daar nou vanuit? Hè? Dat leidt toch tot niks? Dat dient helemaal tot niks, integendeel. Nee, Paulus brengt het hier juist onder woorden. Hij zegt, ik moet alles opgeven en mij uitstrekken naar het doelwit, naar mijn individuele prijs. Het blijkt dus ook dat de apostel niet streefde in de eerste plaats naar een verbreiding van het evangelie of naar een verbreiding van de kennis van het woord Gods, maar hij streefde er in de eerste plaats naar om zelf te wandelen waardig de roeping waarmee hij privé geroepen was. En in dat verband zegt hij, ben ik niet te raden gegaan bij vlees en bloed, Galaten 1, en zegt, ik heb me niet vervoegd bij die lui in Jeruzalem, ik ben apart gebleven, ik ben ook niet geïnteresseerd in uw oordeel, Corinthiërs, of in een menselijk oordeel in het algemeen, want wie mij oordeelt is God, want God is degene die mij geroepen heeft, het is God die de prijzen uitreikt en niet de Corinthiërs. Nou, als we dat nou eens allemaal als gelovigen beseften, dan zou het inderdaad heel wat anders gaan in onze christelijke geloofsgemeenschappen. Hè? Dat is toch zo? Ja, goed. Nou, dat is onze roeping. Roeping van boven. En laten we ons daarop richten. Dat is wat de apostel hier in Filippenzen 3 uiteenzet. En dan gaan we door naar Colossenzen 3. Vers 15, eigenlijk moet ik vers 14 eerst lezen. Boven dit alles, de liefde, de welke is de volmaakte band, de band der volmaaktheid, en de vrede van Christus, staat er dan letterlijk, de vrede van Christus, heersen in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam. Waartoe zijn wij dus geroepen? Tot de vrede van Christus. Nou, dat heb ik al eens een keer op het bord gezet, dus dat zijn we al tegengekomen. We zijn geroepen opdat de vrede van Christus zou heersen. Dat is het belangrijkste in ons leven, dat we vrede hebben in hem en in Christus. Daartoe zijn we geroepen in één lichaam. Dat betekent dus dat wij als gelovigen samen één lichaam vormen en de bedoeling is dat wij met elkaar vrede hebben. Een vrede uiteraard niet naar de oude mens, maar een vrede in Christus. Er staat ook hoe dat tot stand komt, namelijk vers 16, en het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Nou, als dat zo is, als het woord van Christus rijkelijk in ieder van ons woont, dan zullen we ongetwijfeld vrede hebben. En daartoe zijn we ook geroepen, staat er. Dan krijgen we 1 Thessalonicenzen 2, vers 12. Wij betuigden dat gij zoudt wandelen waardiglijk Gode. Wel, in Efeze 4 stond waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. Hier staat wandelen waardiglijk Gode die u roept. En dat is uiteraard hetzelfde. Als je wandelt Gode die u roept waardig, dan is het wandelen waardig uw roeping. En er staat ook bij waartoe wij geroepen zijn. Namelijk tot zijn koninkrijk. Heb ik dat al opstaan? Nee, nog niet hè. Tot het koninkrijk en heerlijkheid. Heerlijkheid staat er al. Maar koninkrijk en heerlijkheid zijn beide natuurlijk weer kenmerken van het zoonschap. Maar daartoe zijn we geroepen tot koningschap en heerlijkheid. Dus tot een heerlijk koninkrijk. En als we dat weten, dan strekken we ons inderdaad daarnaar uit. En dat is wat hier naar voren gebracht wordt. In Thessalonicenzen 2 en dan komen we in hoofdstuk 4, vers 7. Staat weer een woord. Dat komen we uiteraard tegen in Thessalonicense. Namelijk heiligmaking. Want in zekere zin is juist heiligmaking het onderwerp van deze Thessalonicense brieven. Er staat namelijk in 4 vers 7. God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiligmaking. Wel, heiligmaking is het proces waarbij de gelovige mens veranderd wordt naar het beeld van Gods Zoon. Hij wordt dus veranderd in zijn denken en uiteraard in zekere zin dus ook in zijn wandel, in zijn daden, maar hij wordt veranderd Kortom, hij wordt geheiligd. En het proces wat heiligmaking genoemd wordt, is dat proces wat plaatsvindt in het leven van de oprechte gelovige. Hij wordt veranderd in zijn denken. Hij wordt veranderd naar het beeld van God zo. Want daartoe is hij inderdaad geroepen. En dat is wat hier staat. God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiligmaking. Dat hangt weer samen met geroepen zijn tot vrijheid, maar gebruik de vrijheid niet tot oorzaak voor het vlees, om allerlei onreinigheid te bedrijven, want we zijn niet geroepen tot onreinigheid, maar tot heiligmaking. Zie? Nou, en dan zijn er altijd nog die zeggen, nee, dit moet ik niet, dit belief ik niet, en er staat erachter, zo dan die dit verwerpt, die verwerpt geen mens, maar God. Hij zegt van, dat zie ik niet zitten, niks voor mij, kan niet wezen, dan verwerp je daarmee God, staat er. Die zijn heilige geest in ons gegeven. En het aardige is, volgende vers, vers 9, spreekt dan meteen over de broederlijke liefde, maar het had u waarschijnlijk inmiddels al verwacht. Want dat heeft alles te maken met die roeping tot eenheid in Christus en dus broederlijke liefde. Daar gaan we het verder niet over hebben, want nou langzamerhand krijg ik natuurlijk verschrikkelijke haast. En dan komen we in hoofdstuk 5, 1 Thessalonicenzen 5, vers 24. Hij die u roept, we hebben het al eerder gelezen hoor, in andere woorden, ik weet niet meer waar, maar hij die u roept is getrouw die het ook doen zal. Hij is degene die roept en hij is degene die die roeping ook waar maakt. Het eigenaardig is dat geroepen wordt tot de doden. Maar de doden kunnen niks. Je kunt wel een dode zeggen, sta op, maar de dode kan het niet. Maar het aardige is dat als God roept tot de doden, dan geeft hij hen meteen ook die kracht, die opstandingskracht van Christus, waardoor zij in staat zijn te doen wat er gezegd wordt. En daarom, hij is niet alleen degene die roept, maar hij is ook degene die ervoor zorgt dat het mogelijk is om aan die roeping te beantwoorden. Trouwens, die hele heiligmaking is niet wat de mens zelf doet of wat een gelovige zelf doet, maar het is wat God doet in de gelovigen. Het is de wil van God, daartoe zijn wij geroepen, maar hij is ook degene die die heiligmaking volbrengt. Hij is immers degene, Efeze 5, die zijn gemeente reinigt en heiligt. Of gewoon bouwt. Want dat is dan alweer het Matthäus-evangelie. Het is de Heer die dat doet. Hij is getrouw om dat ook te doen. Hij heeft ons geroepen en hij maakt die roeping ook waar. Zie, blijft van de mens niks over. Het is ook niet zo van hij heeft ons geroepen en we zijn toen toch maar uitgegaan. Want nee, je had helemaal geen keus. Hij doet het. Hij doet het in ons. En dat is het aardige. Als je denkt dat je een roeping hebt, dan komt het wel best voor elkaar. Hè? Ik weet niet wat het is, nou even voor de gelegenheid, maar dan komt het best voor elkaar. Want hij die u roept, is getrouw die het ook doen zal. En als het niet gebeurt, dan hebben we die roeping zeker niet. Want daar komt het dan op neer, natuurlijk. Hij is degene die in ons werkt, dat is Filippenzen, beide het willen en het werken. Hij doet zijn werk in ons. Maar dat kan alleen als wij zelf gestopt zijn met onze werken. Ik bedoel niet ons maatschappelijke werk, maar ik bedoel onze werken der wet, uiteraard. Er zijn mensen die dat misverstaan, heb ik gemerkt. Ja, dan moet ik me oppassen dus. Maar ik zeg, we stoppen zijn rusten van onze werken, hebben we het over de werken van de wet en over het proberen eigen rechtvaardigheid op te richten. Maar dan heb ik het niet over dat mensen stoppen om te werken voor hun brood. Want dat is precies wat de schrift wel zegt over de gelovigen. Dat die zou moeten werken met de handen om zijn eigen onderhoud te kunnen voorzien. Dat niet alleen, maar zelfs om te kunnen uitdelen. Hoor. Dus die werken zijn heel prima, maar het zijn alleen werken voor brood. Om in het onderhoud van de oude mens te voorzien. Zie, maar als u werken hebt om u zelfs acceptabel te maken voor God, dan kunt u dat wel vergeten, want dat wordt voor God nooit acceptabel. De werken die gedaan worden om u acceptabel te maken voor God, worden gedaan door Christus. En dus eigenlijk door God zelf. Ja. Nou goed, er staat hier, hè? Hij die u roept is getrouw die het ook doen zal. Als wij werkelijk tot zoon willen worden aangesteld, als we het werkelijk willen, als we daar prijs op stellen, dan zal dat ook inderdaad gebeuren. Maar het heeft consequenties voor ons persoonlijke leven. He, dat in elk geval. Nou, dat was 1 Thessalonicenzen 5 vers 24. Dan komen we in 2 Thessalonicenzen 1 vers 11. Waarom wij ook altijd bidden voor u dat onze God u waardig achtte der roeping. Wanneer acht God ons waardig der roeping? Wel, als wij wandelen waardig die roeping, uiteraard. Want dan vervult hij in ons al het welbehagen zijner goedigheid, namelijk het werk des geloofs, met kracht. Want het werk des geloofs doet God in ons met kracht. Welke kracht? Die van Efeze 1 vers enzovoorts, 18, 19, 20, maar daar in de buurt, ja, ergens. Hè? De opstandingskracht van Christus dus. Maar dat doet hij in degene die wandelen waardig de roeping waarmee zij geroepen zijn. En hoe wandelen ze dan dus? Efeze 4. In alle ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, nederigheid enzovoorts. Ja, wie zo wandelt, die kan gebruikt worden door de Heer. Die is waardig de roeping waarmee hij geroepen is. Dat is het. Zie? In nederigheid. Dat is het. En dan wordt zijn kracht daarin gehouden. Dat is vanzelfsprekend. Als een mens wandelt in zijn eigen kracht, is er geen plaats voor de kracht van Christus. Bovendien, als die kracht van Christus dan wel zou zijn, zou ongetwijfeld die kracht niet herkend worden als zodanig. Maar zou men zeggen, dat is een krachtige broeder. Dieveling. En de broeder zelf zou denken, nou, ik heb goed mijn best gedaan. Nou, ik is daar helemaal tot stand gebracht enzovoort. En dat is het nou niet. Nee, dus niet. Dus doet God dat niet. Begrijpt u wel? God gebruikt de nederige, de ootmoedige enzovoorts. Degene die werkelijk dienstbaar wil zijn. Want dan wordt de kracht Gods in hem openbaar. Nou, eerst moet de oude mens dood, zeggen we altijd. Alvorens de nieuwe mens tot stand komt of geopenbaard wordt. Dat is 2 Thessalonicenzen 1 vers 11. En dan 2 vers 14. Moet ik vers 13 ook lezen. Maar wij zijn schuldig. Altijd, er staat niet gij zult, maar er staat gewoon gij zijt schuldig. Wij zijn schuldig altijd God te danken over uw broeders, die van de Heere bemind zijt. Wel, ze worden door de Heere bemind en zij hebben de Heer lief. Dat u God van de beginnen verkoren heeft tot zaligheid. Hebben we er weer één? En heiligmaking des geestes. Niet te verwarren met heiligmaking des vleesers. Heel goed, ja. Want het vlees wordt toch niet heilig. Het is heiligmaking des geestes. Die heeft u van het begin verkoren tot zaligheid in heiligmaking des geestes. En geloof der waarheid. Nou, waarheid staat er niet bij, maar ik hou het maar eens op, hè. Waartoe hij u geroepen heeft. Door ons evangelie. En staat er hier niet achter. Maar wie een andere evangelie brengt. Maar dat wist u al. Dat is het evangelie wat Paulus gepredikt heeft. Dat wij geroepen zijn tot zaligheid in heiligmaking des geestes. En tot geloof der waarheid. En dan vervolgens staat nog meer vers 14. Geroepen namelijk tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. Als wij dan geroepen zijn tot heerlijkheid, dan wil het toch zeggen dat die heerlijkheid komt van de Zoon. Dat wil zeggen, Die heerlijkheid is niet onze heerlijkheid, maar het is de heerlijkheid van onze Heere. Want dat betekent heerlijkheid van onze Heer, Jezus Christus. Wij delen in zijn heerlijkheid. Dat kan niet anders, want als hij het is die ons heilig maakt, als het zijn erfenis is, als zijn koninkrijk, als zijn genade is, als zijn vrijheid is, als zijn vrede is, als zijn leven is, dan is het ook zijn heerlijkheid. Nou, daartoe zijn wij geroepen. Nou, moeilijker is het niet, hoor. He? Dus dan gaan we maar weer verder. Dit was 2 Thessalonicenzen 2, vers 14. Dan komen we in 1 Timotheus 6. 1 Timotheus 6, vers 12. Strijd, de goede strijd. Zijn mensen, ik heb voor mijn leven zoveel gestreden, zeggen ze dan. Ik heb zoveel moeten strijden. En ik durf het niet eens te vragen, maar ik heb altijd op mijn lippen van, maar was het wel de goede strijd? Wat stel je nou voor dat je je leven lang gestreden hebt en je hebt de verkeerde strijd gestreden? Hè? Dat kan toch? Dan word je gedisqualificeerd, hoor. Zo gaat het met het lopen van de loopbaan. Als je loopbaan moet lopen voor een prijs, zal ik maar zeggen, en je loopt de verkeerde loopbaan, ja, jammer dan, volgende keer beter. Maar hier komt geen volgende keer. De goede strijd is namelijk de strijd des geloofs. Niet de strijd der zonden, maar de strijd des geloofs. Het is niet de strijd tegen de zonde van het vlees, want we hebben niet de strijd tegen vlees en bloed. Je ziet, dat is dus de verkeerde strijd, de strijd tegen vlees en bloed. Dat is de verkeerde strijd, want we hebben niet de strijd tegen vlees en bloed, Efeze 6. Maar we strijden de goede strijd des geloofs. En dat is de strijd om te leven uit het geloof, in plaats van uit de wet. Want de rechtvaardige zal niet onder de wet leven, maar de rechtvaardige zal uit het staat het toch duidelijk eigenlijk, hè? De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat is de strijd die wij hebben. Hè? Strijd om te leven in afhankelijkheid van het woord van God. Daarom staat er, grijp naar het eeuwige leven. Het zijn natuurlijk de woorden die overeenkomen met die uit Filippenzen 3. Eén ding doe ik, weet je wel, jagende na. Hè? Grijp naar het eeuwige leven, of de uitopstanding uit de doden, zoals het daar heet. Grijp naar het eeuwige leven, tot het welk gij ook geroepen zijt. Niet om dat eeuwige leven te krijgen, maar om dat eeuwige leven te leven, uiteraard. Of, zou ik zeggen, om het eeuwige leven te strijden, want dat is het natuurlijk toch. De strijd om te leven uit geloof met voorbijzien aan alle dingen van de oude schepping en de oude mens. Nou, tot het welk gij ook geroepen zijt en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Want dat komt voor dat mensen de goede belijdenis beleden hebben voor vele getuigen en dan toch daarna de goede strijd niet strijden. Ze hebben blijk gegeven wel te weten van wat het is, want de goede belijdenis is inderdaad dat wij, dat is de belijdenis der hoop, wat wij vasthouden uit Efeze, hè? Dat is de belijdenis dat wij gerechtvaardigd zijn door genade en uit geloof. Zie? En als men in die weg verder gaat, dan leeft men ook uit geloof. En dan is het de strijd van het geloof die de gelovige strijdt. En wel, er zijn er die dat niet doen. En daarom roept de apostel hen op, met name roept de Timotheus op, om dat te doen. Strijd de goede strijd. Dat is de strijd des geloofs. En Timotheus was natuurlijk min of meer een van de opvolgers van de apostel Paulus. Het zat er dik in dat waar hij ook zijn werk deed, hij te maken zou krijgen met strijd. En de moeilijkheid voor iemand in dergelijke positie is dat hij niet betrokken wordt in een strijd van gewoon mensen onder elkaar. Strijd die te maken heeft met broodnijp of andere dingen meer. Of strijd omdat gewoon gelovigen elkaar naar het vlees niet kunnen uitstaan, waarna de voorganger erbij gehaald wordt om de zaak te bemiddelen enzovoorts. Paulus zegt, dat moet je niet doen, je hebt maar één strijd, dat is een strijd des geloofs. Een strijd die heeft te maken heeft met afhankelijkheid van het woord van God. Die strijd, zou ongelovigen moeten strijden, want daartoe is hij geroepen. En dan gaan we weer verder, namelijk naar 2 Timotheus 1, vers 9. Ik lees vers 8. Schaam u dan niet der getuigenis onzes Heren, nog mijns, die zijn gevangenen ben, maar leidt verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods. Want waar men verdrukt wordt, blijft alleen de kracht Gods nog over. Want de kracht van de oude mens is er dan niet meer, immers, wordt verdrukt. Maar de kracht Gods is er dan. De kracht van die God namelijk, die ons heeft zalig gemaakt en geroepen. En het en betekent natuurlijk gewoon namelijk. Hè? Die heeft ons zalig gemaakt, namelijk heeft ons geroepen met een heilige roeping. Niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade. Want genade staat hier tegenover de werken van de mens zelf. Die ons is gegeven in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Let wel, er staat niet dat die genade ons is gegeven in Christus voor de tijden der eeuwen, maar dat die roeping tot ons is gekomen, ons is gegeven voor de tijden der eeuwen. Dat is eenvoudig, want we hebben immers deel gekregen aan de roeping van Christus. En Christus is diegene die geroepen was voor de nederwerping der wereld enzovoorts. Dat is Efeze 1, maar dat kan ik dan verder niet uitleggen. Maar in elk geval, het gaat erom dat die kracht Gods in ons zou werken. Daartoe zijn wij geroepen met een heilige roeping. Dat is een hele oude roeping ook al. Dat is een roeping die ons is gegeven in Christus. Nou, dat lijkt me duidelijk. Dan heb ik nog enige schriftplaatsen in Hebreeën. Daar staat in Hebreeën 2, vers 11. Want hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen, maar dat noemen is hetzelfde woord, roepen. En dat hebben we dus al besproken. Wij zijn namelijk geroepen om broeders te zijn. We worden niet alleen broeders genaamd, betekent ook dat wij als broeders geroepen worden of tot broeders geroepen zijn. Dat is eenvoudig. We zijn geroepen om met Christus te erven. En dat betekent dat we deel hebben aan zijn zoonschap. Of anders gezegd, dat betekent dat we zijn broeders zijn. En dat staat hier dan ook in deze verse. In vers 11 namelijk. Om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen. Maar het betekent dat we dus tot dat broederschap, of eigenlijk tot zoonschap dus, geroepen zijn. En dan Hebreeën 3, vers 1. Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, enzovoort. Er wordt verder niet uitgelegd wat het is, maar het moet langzamerhand bekend zijn. Iemand die die roeping deelachtig is, dat is gewoon een gelovige. En hij is geroepen tot dat zoonschap. En wat houdt dat zoonschap in? Wat houdt die erfenis in? Wel, koningschap en priesterschap. En vandaar dan ook dat er staat dat wij die de roeping deelachtig geworden zijn, zouden letten op onze apostel en hoge priester, namelijk Christus Jezus, die immers hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. Wel, dat is zijn zoonschap, want hij is de erfgenaam van God, daarom koning en priester naar een eeuwig verbond enzovoorts. Wel, daar hebben wij deel aan gekregen. En onder zijn heerschappij leven wij dan ook. Maar in zijn heerschappij zullen wij in de toekomst dan ook delen. Dan staat er in vers 13. Vermaand elkander te alle dagen. Hebreeën 3, vers 13. Zolang als het heden genaamd wordt. Maar dat noemen is weer hetzelfde als roepen. En ik had u gezegd dat ik alle versen zou noemen. En er hoort deze dus ook bij. Het heden wordt dus genoemd, maar je kunt ook zeggen het heden wordt geroepen. En wij die in het heden leven, worden dus ook geroepen. Het is een beetje wat merkwaardig idioom misschien, maar dat is wel de betekenis ervan. per slot verrekenen, is het woord heden toch echt geen eigen naam. Dus met te zeggen, de dag van vandaag wordt heden genoemd, in de zin van, dat is zijn naam, dat kun je zo niet zeggen. En dus moet je zeggen dat het heden geroepen wordt. En dat is volstrekt in overeenstemming met het Grieks wat hier gebruikt wordt. Het heden wordt geroepen. Er staat ook uitdrukkelijk, vermaand al kan het de alle dagen zolang als het heden genaamd wordt. Want zolang als het heden is, wordt er gezegd, indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet. Heden, indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet, maar laat u leiden. Uitleiden uiteraard. We zijn bijna weer terug in Johannes. De herder spreekt en hij leidt zijn schapen. Hij roept zijn schapen bij name en leidt ze uit. En de psalmist zei, en het wordt hier aangehaald in Hebreeën 3 en 4, verscheidene malen, heden indien gij zijn stem hoort, psalm 95 is dat, heden indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw hart niet. En Paulus zegt dan, wel vermaand al kan er dan, alle dagen, zolang als het heden genaamd wordt en zolang als er heden of het heden geroepen wordt. En ook heden worden wij geroepen. Er staat ook, want wij zijn immers deze hemelsgeroeping deelachtig geworden. Dat was dan weer 3 vers 1. Daar kan ik verder niks meer over zeggen. Ik kan altijd nog verwijzen naar de banden die er zijn over de Hebreeënbrief immers. Dus we gaan verder naar Hebreeën 5, vers 4. Daar staat, er wordt gesproken over het hoge priesterschap van Christus. En er staat, hoge priesters worden uit de mensen genomen, in vers 1. En die worden gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. En over dat hoge priesterschap staat er in vers 4. Niemand neemt zichzelf die eer aan. Ja, dat is wat, hè. Niemand maakt zichzelf tot hoge priester. Als je een roeping hebt, dan maak je die roeping niet zelf, maar je wordt uiteraard geroepen door iemand. Je wordt niet zomaar hoge priester, je moet ervoor geroepen worden. Dan staat hier ook, niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt, gelijkerwijs als bijvoorbeeld Aaron. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En toen God dat zei over Christus, toen riep hij hem dus tot het hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Dat staat hier, hè. Hij moet van God geroepen worden, staat er in vers 4. En daarom, Christus werd inderdaad door God geroepen om hoge priester te zijn. En hij werd geroepen om zijn zoon te zijn, staat er. Gij zijt mijn zoon, kan het ook niet helpen, maar staat in mijn Bijbel. Gij zijt mijn zoon. En als wij geroepen zijn met hem, dan betekent dat ook tot ons gezegd wordt, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Aan die roeping hebben wij deel. Zoonschap dus, ook koningschap, ook priesterschap, overigens. Nou, dan gaan we naar Hebreeën 9, vers 15. Daar staat, daarom is hij de middelaar des nieuwe verbonds, of testaments, opdat, en daar sla ik een heel stuk over, want ik sla de tussenzin over, Hebreeën 9, vers 15, opdat degenen die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erven ontvangen zouden. Er staat van alles tussenin. Het heeft met ons onderwerp nu zoveel niet te maken. Maar het gaat erom dat Christus is de middelaar van het nieuwe verbond. Het oude was dat van de wet, weet u wel. Maar hij is de middelaar van het nieuwe verbond. Opdat degenen die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erven zouden ontvangen. Wie ontvangt dus deze eeuwige erfenis? Deze beloofde eeuwige erfenis, want de belofte der eeuwige erven betekent gewoon de beloofde eeuwige erfenis. Wel, wie ontvangt die beloofde eeuwige erfenis? Juist ja, degene die geroepen zijn. Klopt, je moet dus toch geroepen zijn. Maar wie is er geroepen? Ieder die deel heeft aan Christus. En wie heeft de deel aan Christus? Ieder die door en in Christus gerechtvaardigd is. En wie is er in Christus gerechtvaardigd? Geloof, want geloof wordt gerekend tot gerechtigheid. Dat is alles. Geloof wordt gerekend tot gerechtigheid, dus Romeinen 3. Romeinen 4 zegt, Christus is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Dus de gelovige heeft deel aan de opstanding van deze rechtvaardigende Christus. En heeft dan dus vanzelfsprekend ook deel aan zijn roeping. En nog heel veel andere dingen, maar daar gaat het maar om. En dus behoud uitsluitend enkel op grond van geloof, want elke gelovige is uiteraard geroepen. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde. Maar goed, dat zeg ik zo vaak, dus laat maar weer zitten. Dat was trouwens Hebreeën 11 waar ik dat dan uit citeerde. Nou, daar moet ik ook inderdaad naartoe, dus hè. Hebreeën 11, vers 8. Ja, natuurlijk staat het in mijn lijstje, maar ik zei het niet met opzet, hè. Maar Hebreeën 11, vers 8. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest. Dan nou weet je wie de geroepen is. De gelovige. En hij is dus uitgegaan, maar daar zijn we de dag mee begonnen. In Johannes. De goede herder roept de schapen bij namen en leidt ze uit. En hij riep Abraham bij namen. Hij gaf hem trouwens zelfs een andere naam, want hij riep hem liever bij een andere naam. En hij riep hem tenslotte onder de naam Abraham, hè. Hij gaf hem er een vijfje bij, dat is nooit weg natuurlijk. Want ter slotverrekening werd hij geroepen uit genade. Hè? Maar in ieder geval, hij werd geroepen en is gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot erfdeel ontvangen zou. Waartoe werd hij dus geroepen? Tot een erfenis. Precies, ja. Op een andere plaats staat dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. En dat betekent inderdaad dat hij over de wereld zou regeren. En inderdaad, hij werd dus geroepen tot dit zoonschap, tot dit erfrecht. Hij was dan ook in zijn dagen de eerstgeborene en bovendien de zoon van Adam, de zoon des mensen in zijn generatie. Dus Hebreeën 11 vers 8, dan gaan we naar vers 18. Dan gaat het over Isaac, tot de welke gezegd was, in Isaac zal u het zaad geroepen worden. Er staat genoemd, maar dat is dit woord. Kaleo. In Isaac zal u het zaad geroepen worden. Want niet Ismaël was de geroepene, niet Ismaël was de erfgenaam, maar Isaac. En wat gebeurde er met hem? Wel, hij stierf als het ware en Abraham ontving hem bij gelijkenis uit de dood weder, staat er, deze Isaac. Zodat je maar weer ziet dat de geroepen is diegene die uit de dood is opgestaan. Die nieuw leven heeft ontvangen met Christus, van wie Isaac een type is. Dan komen we in Jacobus 2, vers 23. En Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend en hij is een vriend van God geroepen. Vertaald uiteraard met genaamd. Een vriend van God genaamd geworden. Maar zijn roeping was als vriend van God. Nou, dat hoeft toch verder geen toelichting, denk ik, hè? Dus gaan we naar 1 Petrus 1, vers 15. Waar dan weer staat dat wij geroepen zijn tot heiligmaking. Namelijk, maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Want hij die u roept is getrouw dat hij het ook doen zal, weet je wel. Dus gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Je ziet dus dat de roeping van de gelovige bepalend is voor zijn wandel. Ik weet dat er staat hier maar met enkele trefwoorden genoemd, maar we hebben het nou natuurlijk al uitgebreider zien staan in andere schriftgedeelten. Zo ook dan vers 9 van hoofdstuk 2. Gij zijt een uitverkoren geslacht, het koninklijk priesterdom. Dat heb ik allemaal al genoemd. Want het koninklijk priesterdom bestaat alleen naar de ordening van Melchizedek. He? Dus, en dan staat er een heilig volk. Dat hebben we al gezien, want we zijn geroepen tot heiligmaking. Een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dat is dus precies wat we zouden verkondigen. Want dat is zijn deugd. Hij heeft ons namelijk getrokken uit de duisternis tot zijn licht. En verkondiging is altijd verkondiging van deze waarheid, dat we uit de duisternis overgegaan zijn in het licht. Daartoe zijn wij geroepen. En dat is ook onze roeping. Geroepen uit de duisternis en uitgeleid naar het licht. 1 Petrus 2 vers 9. Dan komen we in vers 21. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor u, niet ons, maar u, geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende op dat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Waartoe zijn wij geroepen? Om zijn voetstappen na te volgen. Wel, om het beeld van Gods Zoon gelijkvormig te worden. En dus om zijn voetstappen na te volgen, uiteraard. We zijn weg zouden gaan. Ik heb het al gezegd, Paulus ging die weg. Van vernedering en vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was. En daartoe is elke gelovige geroepen. Staat ook het voorgaande vers. Maar indien gij verdraagt, als gij wel doet en daarover leidt, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Want de Heer heeft verdragen toen hij wel deed. Hij heeft daarover geleden, maar hij is inderdaad gezeten aan de rechterhand Gods. En hij is daar verheerlijk, zal tot zoon ook gesteld worden. Nou, daar gaat het om. Dat is ook dus de weg van de gelovigen. De term staat in 1 Petrus 3 vers 6 ook. Dan komen we in 1 Petrus 5 vers 10. De God nu aller genade, je zou zeggen, nou weten we het langzamerhand wel, maar daarom ga ik expres gewoon door, hè. De God nu aller genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, in Christus Jezus, zie je nou, in wie wij geroepen zijn, het was niet onze roeping, het was Christus die geroepen werd en voor zover wij in hem zijn, zijn wij geroepen. We zijn geroepen in Christus Jezus, wel die God, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, want dat is de consequentie van die roeping, dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en funderen ulieden. Hem zij de heerlijkheid. Nou, dat is wat ik nog altijd zeg. Hem zij de heerlijkheid. Niet heerlijkheid voor de mens, maar heerlijkheid alleen voor hem die ons roept. Hem ook die getrouw is om zijn roeping in ons waar te maken. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Maar daar staat wel amen, maar ik word nog niet klaar, dus ik ga door. Dat 2 Petrus 1 vers 3. Gelijk ons zijn goddelijke kracht. Oh, wat staat het te mooi, hè? En dat notabene van Petrus. Gewoon maar die visser, weet je wel. Gelijk ons zijn goddelijke kracht. Alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort geschonken heeft. Dat is een variant op Paulus. Die zei, God die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft. Hoe zal hij ons met hem, met dat leven, niet alle dingen schenken? Nou, Petrus zegt het ook. Gelijk ons zijn goddelijke kracht, alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft. Door genade uiteraard, anders is het geen geschenk. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd. Eigenlijk staat er door heerlijkheid en deugd. Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden. Nadat gij ontvloden zijt, het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid enzovoorts. Nou, lees u dat zelf voor uzelf maar eens door. Maar het gaat erom dat God ons deze dingen geeft. In zijn goddelijke kracht. Dat is uiteraard die kracht die God gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de dood heeft opgewekt. Efeze 1. En hij heeft ons niet het leven slechts gegeven, maar hij heeft ons gegeven alles wat bij dat leven hoort. Leuk dat het woord leven toch bovenaan terechtgekomen is. Dat is het eerste wat we tegenkwamen. Maar met dat leven heeft ons gegeven zoonschap, heerlijkheid, gemeenschap, vrede, vrijheid, genade, een erfenis, een koninkrijk, heiligmaking, zaligheid. En er waren nog enige dingen die we dan niet eens meer opgeschreven hebben. Maar dat is wat hij ons gegeven heeft. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door heerlijkheid en deugd. Allemaal het resultaat van onze roeping. Onze roeping namelijk in Christus, waardoor wij, vers 4, der goddelijke natuur deelachtig zijn geworden. We hebben het goddelijke leven ontvangen. Niet door geboorte uiteraard, maar door wedergeboorte. En zo komen we dan in vers 10. Daarom dan, broeders, of daarom broeders, benaastigt u te meer om uw roeping, namelijk verkiezing, vast te maken. Als je dan nog niet genoeg gehoord hebt vandaag, dan neemt u zelf het woord verkiezing en dan zoek je dat op overal waar het in de Bijbel voorkomt en dan kom je ongeveer tot hetzelfde resultaat, hoor. Dus er staat, daarom broeders, benaastig u te meer om uw roeping, namelijk verkiezing, te bevestigen of vast te maken. Dat betekent gewoon, wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. Alleen, dit is niet de Paulinische term, maar de term van Petrus. Wat is het, de Petrusinische term? Weet je veel. Petriaans of zo. Hè? Maar goed, ik weet het niet. Maar Petrus zegt ze dus zo. Benaastigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Wel, die roeping is vast, maar het gaat erom dat wij die roeping bevestigen. God heeft ons geroepen en wij bevestigen die roeping om te wandelen waardig aan die roeping. Want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Dat is ook zo. Je struikelt zodra je hoogmoedig wordt in plaats van ootmoedig. Je kan het niet anders, alles wat hoog is, valt heel gemakkelijk om. He? Ja, dat wordt topzwaar. Dat is gewoon zo. Dus nederigheid en struikel je ook niet zo makkelijk staten. Dan dat doende zult gij nimmer meer struikelen, want al zo zal u aan u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Wel, niet dat men anders niet ingaat, maar het gaat erom dat we rijkelijk zouden ingaan, of rijkelijk zouden toegevoegd worden, de ingang van het eeuwig koninkrijk, betekent gewoon dat we in zijn koningschap zouden delen, als zonen. Nou, Peter schreef uiteraard aan gelovige mensen. Hij zegt niet, zorg dat je geroepen wordt, hij zegt, zorg dat je verkiezing vastmaakt. En dat je dus in overeenstemming daarmee leeft, opdat u rijkelijk toegevoegd zou worden, deze dingen. Paulus noemt zoiets, omdat je zou krijgen de zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Wel, zaligheid heb je al, maar die eeuwige heerlijkheid daarbij, dat is extra, dat is voor degene die wandelen waardig de roeping waarmee zij geroepen zijn. En dat is ook wat hier gezegd wordt. En dan het laatste vers wat ik wilde noemen, is 1 Johannes, want openbaring laat ik buiten beschouwing. Daar komt het woord ook een paar keer voor, maar het is bijna altijd in de toepassing van er wordt genoemd bij een naam zus en bij een naam zo en die heet zo en dat heet zus. En dat maakt verder niet zoveel uit. Dus ik blijf bij Johannes en dan komen we uiteindelijk dan toch terecht in 1 Johannes 3, vers 1. Ziet hoe grote liefde, daar hebben we al over gesproken. Degene die hem lief hebben. Ziet hoe groot de liefde ons de Vader gegeven heeft, dat wij kinderen God zouden geroepen worden. Dat wij als kinderen Gods geroepen zouden worden. Dat is het dan eigenlijk. Hè? In het Nederlands gaat het in deze zwakke vertaling verloren natuurlijk.
Maar het zit erin, we zijn geroepen als kinderen en kinderen zijn geroepen tot zoonschap uiteraard.
Dus, ziet hoe grote liefde onze Vader gegeven heeft dat wij kinderen God zouden genaamd worden? In de nieuwe vertaling staat er dan terecht achter eerst. En wij zijn het ook. Dat wil zeggen, we zijn geroepen tot kindschap, maar we zijn ook inderdaad kinderen. Let wel, het gaat er niet om dat wij alleen maar zo genoemd worden. Het is trouwens niet eens een naam. Hè? Maar het gaat erom dat we, natuurlijk in, dat we daartoe geroepen zijn en we zijn het ook inderdaad. Maar onze roeping houdt niet op bij het kind van God worden, maar het gaat daarna verder op dat we zonen God zouden worden. Dus we zijn nu kinderen Gods, dat staat er ook bij, en wij zijn het ook. Het is in de zogenaamde Textus Receptus weggevallen, daar ontbreekt het, maar het moet er inderdaad staan. Dat we kinderen Gods zouden genaamd worden, en wij zijn het ook, en dan staat er, daarom kent ons de wereld niet. Hè, dat vind ik zo leuk, krijgen we eindelijk een antwoord op de vraag waarom de wereld ons niet kent. Hè? Waarom kent de wereld ons niet? Omdat we te weinig evangelisatie bedrijven, te weinig propaganda bedrijven, te weinig als echte christenen leven. Weet je wel, te weinig grote manifestaties houden. We moeten trouwens nodig maar weer eens een christelijke omroep hebben. En meer van dat soort dingen. Maar dat staat er niet. Dus nou, waarom kent de wereld ons niet? Ja, dat waren een boel dingen in één keer. Maar waarom kent de wereld ons niet? Dat klopt dus precies dat de wereld ons niet kent. Ze kent namelijk hem niet. En daarom kent de wereld ons niet. Het heeft toch geen zin je als christen te presenteren. Het heeft alleen zin om Christus te presenteren. Als men hem namelijk niet kent, zal men ons ook niet kennen. En velen zijn bezig het paard achter de wagen te spannen, in mooi Nederlands idioom. He? Proberen zichzelf acceptabel te maken voor de wereld. Proberen een schoon gelaat te tonen naar de wereld. Maar het helpt niks. De wereld kent ons niet, want ze kent Christus ook niet. Dus dan staat er, daarom kent ons de wereld niet, omdat ze hem niet kent. En dan staat er, geliefden, niettemin, nu zijn wij kinderen Gods. Dat is nou helemaal zo. Maar ze kennen God niet, ze kennen de kinderen Gods dus ook niet. Dat klopt dus precies. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen, maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. En hoe is hij? Of anders, wat is hij? Kijken of je nog wakker bent. Nou, als je nou nu kinderen bent en gaat naar de toekomst, wat komt dan in de toekomst? Juist, zoonschap. Hè? Ja, zoonschap, dat is het. Nou ja, hij zal geopenbaard worden als koning en als hoge priester, maar dus als zoon. En daar gaat het maar om. In de toekomst zal hij als zoon geopenbaard worden. En er staat erbij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. En ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. Maar we horen langzamerhand te weten dat hij het is die ons reinigt en heiligt. En dat gebeurt wanneer wij onze hoop stellen op hem. Als u zegt, wij moeten toch gereinigd worden, we moeten ons reinigen, dan moet u zeggen, dat kan, maar er is maar één manier, dat is door onze hoop te stellen op hem die ons reinigt. En zo staat het er ook. Nou, verder hoef ik er nauwelijks wat aan toe te voegen, want een van de veel voorkomende woorden hier in de Johannesbrieven is natuurlijk dat begrip zoon. Het gaat allemaal over de zoon. De Heer Jezus Christus, de zoon van God, gaat over eeuwig leven en dit eeuwig leven is in de zoon enzovoorts. En dan heb je nog de antichrist die dat zoonschap van Christus loochent enzovoorts. Kortom, gaat allemaal om zoon. Alleen, nu zijn we nog kinderen, maar in de toekomst zullen wij eventueel, let op eventueel, zullen we eventueel als zoon worden aangesteld. En dan draai ik terug naar Romeinen 8. Zo wij anders met hem lijden, opdat we ook met hem verheerlijkt zouden worden. Want dat blijft zo. We zijn geroepen om het beeld van Gods zoon gelijkvormig te worden.
Maar dat beeld is het beeld van Filippenzen 2. Dat beeld van die Zoon van God, die Goden gelijk was, inderdaad, maar die zich vernederd heeft, die gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen in alle ootmoedigheid, zachtmoedigheid en nederigheid, die gehoorzaam is geworden tot de dood, inderdaad de dood van het kruis, nog een vervloeking ook dus, maar daarom heeft God hem uitermate verhoogd en hem een naam gegeven, en hem geroepen met de naam, betekent dat, een naam gegeven, boven alle naam, omdat in die naam zich alle knie zou buigen, en omdat degene die die naam aanroept, zal zalig worden. Onthoud nou wat die naam inhoudt. Die naam houdt in dat degene die zich vernederd heeft door God tot de uiterste maat verhoogd werd. Want dat is de roeping van Christus, en dat is daarom de roeping van de gelovigen. Dus ik zou zeggen, laat ons wandelen waardig deze roeping in alle ootmoedigheid en nederigheid, omdat we te zijner tijd deel zouden hebben aan deze zoonstelling en omdat we te zijner tijd met hem geopenbaard zouden worden in heerlijkheid. Dat is de roeping van elke gelovige. En de wijze waarop dat wordt ingevuld in ons leven is van twee dingen afhankelijk. Namelijk in de eerste plaats van Gods genade en de andere kant natuurlijk is afhankelijk van de mate waarin wij ons daartoe beschikbaar stellen. Of we ons leven openen, of we ophouden met onze eigen werken ter rechtvaardigheid en of wij bereid zijn het te verwachten van de kracht van Christus in ons leven. Amen.